onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heeren, Heeren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij het eerste vers van Psalm 49. Gij volken hoort, waar geen de wereld woont, zij laag van staat of hoog met eer bekroond, zij rijk of arm komt, luistert naar dit woord. En wat er verder volgt uit het eerste vers van de 49ste psalm. Doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zal u gelezen worden uit het eerste boek van Mozes, daarvan het 22e hoofdstuk, de verzen 1 tot en met 19. We noemden nu Genesis 22, de verzen 1 tot en met 19.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En het geschiedde na deze dingen dat God Abraham verzocht en hij zeide tot hem, Abraham, en hij zeide, zie, hier ben ik. En hij zeide, neem nu uw zoon, uw enige die gij lief hebt, Isaac, en ga heen naar het land Moria en offer hem aldaar tot een brandoffer op een van de bergen die ik u zeggen zal. Toen stond Abraham des morgens vroeg op en zadelde zijn ezel en nam twee van zijn jongens met zich en Isaac zijn zoon en hij kloofde hout tot een brandoffer en maakte zich op en ging naar de plaats die hem God gezegd had. Aan de derde dag, toen hief Abraham zijn ogen op en zag die plaats van verre. En Abraham zeide tot zijn jongens, blijf gij hier met de ezel, en ik en de jongen zullen heen gaan tot daar. Als wij aangebeden zullen hebben, dan zullen wij tot u wederkeren. En Abraham nam het hout des brandoffers en legde het op Isaac, zijn zoon. En hij nam het vuur en het mes in zijn hand, en ze gingen beiden tezamen. Toen sprak Isaac tot Abraham zijn vader en zeide, mijn vader. En hij zeide, zie, hier ben ik, mijn zoon. En hij zeide, zie het vuur en het hout, maar waar is het lam tot het brandoffer? En Abraham zeide, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Zo gingen zij beiden tezamen. En zij kwamen ter plaatse die hem God gezegd had. En Abraham bouwde aldaar een altaar en hij schikte het hout en bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar bovenop het hout. En Abraham strekte zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel des Heeren riep tot hem van de hemel en zeide, Abraham, Abraham. En hij zeide, zie, hier ben ik. Toen zeide hij, strek uw hand niet uit aan de jongen en doe hem niets, want nu weet ik dat gij Godvrezende zijt en uw zoon, uw enige, van mij niet hebt onthouden. Toen hief Abraham zijn ogen op en zag om en zie, achter was een ram in de verwarde struiken vast met zijn hoornen. En Abraham ging en nam die ram en offerde hem ten brandoffer in zijn zoons plaats. En Abraham noemde de naam van die plaats, de Heere zal het voorzien. Waarom heden ten dagen gezegd wordt, op de berg des Heeren zal het voorzien worden. Toen riep de engel des Heeren tot Abraham ten tweede male van de hemel en zeide, ik zweer bij mijzelf, spreek de Heere, daarom dat gij deze zaak gedaan hebt en uw zoon uw enige niet onthouden hebt, voorzeker zal ik u grotelijk zegenen en uw zaad zeer vermenigvuldigen als de sterren des hemels en als het zand dat aan de oever der zee is. En uw zaad zal de poort zijner vijanden erfelijk bezitten. En in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde, nadien gij mijn stem gehoorzaam geweest zijt. Toen keerde Abraham weder tot zijn jongens en ze maakten zich op en ze gingen tezamen naar Beersheba. En Abraham woonde te Beersheba.
De tekst voor vanmiddag vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte en wel de versen 6, 7 en 8 van Genesis 22. Genesis 22, de versen 6 tot en met 8, daar lezen wij Gods woord, onze tekst als volgt. En Abraham nam het hout des brandoffers en legde het op Isaac zijn zoon. En hij nam het vuur en het mes in zijn hand. en zij beiden gingen tezamen. Toen sprak Isaac tot Abraham zijn vader en zeide: mijn vader. En hij zeide: zie, hier ben ik, mijn zoon. En hij zeide: zie, het vuur en het hout. Maar waar is het lam tot het brandoffer? En Abraham zeide: God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Zo gingen zij beiden tezamen. Zingen wij van Psalm 85 het eerste vers. Gij hebt uw land, o Heere, die gunst betoont, dat Jacobzaad opnieuw in vrijheid woont. En wat er verder volgt uit het eerste vers van de 85ste psalm, aan het einde van de dienst zal bij de uitgang gecollecteerd worden. De Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, op deze tweede Adventszondag worden we bepaald bij een gedeelte uit het leven van Abraham. Abraham was uit Ur der Chaldeeën uitgegaan. Niet zomaar, de Heere had hem daartoe geroepen. Hij mocht liefde tot de Heere kennen, omdat de Heere die liefde in zijn hart had uitgestort. En in liefde heeft hij de Heere mogen gehoorzamen. Mocht hij uitgaan uit Ur en in Kanaan komen. En daar in Kanaan heeft hij meerdere altaren opgericht. Altaren waarop brandoffers gebracht werden. En in die altaren en de offers die daarop gebracht werden, mocht Abraham iets zien met het geloofsoog van dat ene offer dat eenmaal komen zou. De zaligmaker immers zou op Gods tijd komen om het offer van zijn leven te brengen. Brandoffers werden door Abraham gebracht. En zo'n brandoffer, dat was een dier dat gedood werd, geslacht werd en helemaal verbrand werd op het altaar. Wat laat ons dat zien? Dat laat zien, geliefde gemeente, de toorn van God en ook de liefde van God. Want dat vuur, waardoor dat dier werd verbrand, wijst op het oordeel over de zonde. Wat er met dat dier gebeurde, had de offeraar eigenlijk verdiend. Had Abraham dus verdiend. En toch gebeurde dat niet. In plaats van de offeraar, in plaats van Abraham, werd dat dier getroffen en verbrand door het vuur. En dat laat zien, geliefde gemeente, de plaatsvervanging. Christus zou eenmaal komen om in plaats van Abraham en in plaats van andere grote zondaren en zondaressen de toorn van God te ondergaan. En dat laat ons ook Gods liefde zien. Denk aan Johannes 3, vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dus dat Abraham bleef leven, is een bewijs van Gods liefde. En dat er leven is voor schuldige zondaren, een bewijs van Gods onbegrijpelijk grote liefde. Maar nu in Genesis 22... gaat er nog heel iets anders gebeuren. Ook nu, jongens en meisjes, gaat Abraham een altaar bouwen. Stenen die lagen op de berg Moria zal hij zo geschikt hebben dat er een altaar gevormd werd. Maar nu moet er op dat altaar geen dier geofferd worden, maar de Heere vraagt van Abraham zijn zoon, Isaac, te offeren. Maar dan gebeurt ook het grote wonder. De Heere zelf voorziet in een ander offer. En dat predikt ons dat Christus zal komen. En we mogen het weten en erachter staan. Hij is gekomen om zijn leven te geven, om zijn bloed te storten. Opdat vele zondaren die het oordeel van God verdiend hebben, vrij uit zouden gaan. We lezen onze tekst. En Abraham nam het hout des brandoffers en legde het op Isaac zijn zoon. En hij nam het vuur en het mes in zijn hand. En zij beiden gingen tezamen. Toen sprak Isaac tot Abraham zijn vader en zeide: Mijn vader. En hij zeide: Zie, hier ben ik, mijn zoon. En hij zeide: Zie het vuur en het hout, maar waar is het lam tot het brandoffer? En Abraham zeide: God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Zo gingen zij beiden tezamen. Het lam Gods, met de hulp des Heren onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij drie gedachten. In de eerste plaats voor afschaduwing. Ten tweede vervulling. En ten derde verwondering. Het Lam Gods in de eerste plaats voor afschaduwing. Ten tweede vervulling. En ten derde verwondering. Abraham mocht de Heere van harte lief hebben. Die liefde heeft de Heere zelf in zijn hart gelegd. En in die liefde had Abraham alles voor de Heere over. Hij had al zijn familie achtergelaten in Ur. En dat was eigenlijk je zekerheid in die tijd. Je familie, daar kon je op rekenen. Die familie beschermde je als er gevaren dreigden van buitenaf. Als de vijanden kwamen, dan nam de familie het voor je op. Abraham gehoorzaamde aan de Heere. Alle bekenden achtergelaten, maar de Heere ging mee. En dat is toch alles. Heb u het ook mogen ervaren? Soms afscheid moeten nemen van vroegere vrienden. Je kon niet meer langer met hen meedoen. Je kon niet langer met hen meezondigen. Het geweten sprak. De Heere had zijn liefde immers uitgestort in het hart. En dan met de Heere verder door het leven gaan. Zo was het bij Abraham. En dan staat er in het eerste vers van Genesis 22: En het geschiedde na deze dingen. Als u die hoofdstukken nakijkt, die voor Genesis 22 staan, dan gaat het over de geboorte van Isaac, het wegsturen van Hagar en Ismaël, het verbond met Abimelech. En ik las ook een hele mooie zin bij een verklaarder die zei: na deze dingen, dat is vooral nadat de Heere zijn liefde in het hart van Abraham had uitgestort en door alles wat hij gaf versterkt dat. Want hoe meer je van iemand mag ontvangen, en denk aan de wonderlijke geboorte van Isaac. Abraham en Sarah waren allebei zo oud dat er geen kind meer verwacht kon worden. Maar wat onmogelijk is bij de mensen, dat is mogelijk bij God. Dat had zijn liefde verdiept en versterkt. Kent u dat ook? Dat de Heere wonderen gedaan heeft in uw of jouw leven. En dat de liefde die de Heere gaf in het hart daardoor versterkt is. Maar nu gaat de Heere die liefde toch op de proef stellen. Er staat immers dat God Abraham verzocht. Kan God dan mensen verzoeken? Ja. Want dat betekent niet dat de Heere mensen tot zonde wil brengen. En ook niet dat hij Abraham tot overtreding van zijn wil wilde brengen. Nee. Het betekent dat de liefde, het geloof en de gehoorzaamheid van Abraham zou mogen schitteren als hij zou doen wat de Heere van hem vroeg. En dat zou toch heel bijzonder zijn. En wat de duivel ondertussen dan ook zou ondernemen, want juist als het moeilijk wordt zit de duivel niet stil, wat de duivel dan ook zou influisteren, dan zou de liefde, de gehoorzaamheid en het geloof in God duidelijk naar buiten komen. En dan krijgt God de eer van zijn eigen werk. Kijk, als de duivel verzoekt, is het heel wat anders. Die wil tot zonde brengen. Maar de Heere wil dat zijn eigen werk schittert. Dat gebeurt de eeuwen door. Niet op dezelfde manier als bij Abraham. Maar wat de moeite en wat de moeilijke wegen kunnen soms komen in het leven van hen die de Heere van harte mogen liefhebben. En dat de Heere op het gebed kracht naar kruis geeft. Overgave om het van hem te verwachten. Het geloof dat hij in alles zal voorzien. Abraham, hij wordt verzocht. De Heere gaat tot hem spreken. En hij zeide toen de Heere tot hem sprak, zie hier ben ik. Wat betekent dat? Zie hier ben ik, dat betekent, ik wil doen uit liefde wat u van mij vraagt. Dat is heel wat als je dat zeggen mag. Als God een moeilijke weg inslaat met hen die hem lief hebben. En je mag dan zeggen, zie hier ben ik. Bereid om uit liefde de Heere te gehoorzamen, te doen wat hij vraagt. Ook al lijkt die weg een onbegrijpelijke weg. En dan gaat de Heer inderdaad heel veel van Abraham vragen. We lezen dat in vers 2. En hij, dat is de Heere, zeide, neem nu uw zoon, uw enige die gij lief hebt, Isaac. Uw zoon, de zoon die de Heere beloofd had. Die op hoge leeftijd aan Abraham gegeven is en aan Sarah. Uw enige, juist in Isaac, wil de Heere al zijn beloften vervullen. In Isaac zou immers het zaad genoemd worden, dat wil zeggen dat uit Isaac de zaligmaker geboren zou worden. En in die zaligmaker, in dat zaad, zouden alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Uw enige, die gij lief hebt. Ja, kinderen houden toch, ouders houden toch van hun kinderen. En dan gun je ze toch het allerbeste. En nu wordt van Abraham gevraagd dat hij zijn zoon aan de Heere gaat offeren. En als we nou nog eens even nadenken over die woorden, uw zoon, uw enige die gij lief hebt, horen wij dan al niet iets van de woorden die God de Vader sprak vanuit de hemel? Dit is mijn zoon, mijn geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. En straks zullen we zien dat in hem de voorafschaduwing vervuld wordt die we hier bij Abraham en Isaac tegenkomen. En ga heen naar het land Moria en offer hem aldaar tot een brandoffer op een van de bergen die ik u zeggen zal. Isaac offeren tot een brandoffer. Dus net als zo'n dier dat dan geslacht moest worden en verbrand op het brandofferaltaar. Die opdracht wordt aan Abraham gegeven. Abraham had het gezegd, zie hier ben ik. We lezen er dan ook niet van dat hij tegenspreekt. En dat hij zegt, dat kan niet. Dat wil ik niet doen. Dat weiger ik. Er staat, toen stond Abraham 's morgens vroeg op. Dus hij stelde het ook niet uit. 'S morgens vroeg. En hij zadelde zijn ezel en nam twee van zijn jongens, van zijn knechten met zich en Isaac zijn zoon. Hij doet wat de Heere van hem vraagt. En hij kloofde hout tot dat brandoffer. Dan moet het al wel veel door het hart van Abraham zijn heen gegaan. Ja, en weet u wat eigenlijk hier ook gezien wordt? De liefde tot God is sterker dan de liefde tot Isaac. God liefhebben boven alles. En dat is geen geloofsprestatie van Abraham zelf, maar dat is geloofsgenade die de Heere geeft. Als je jezelf aan de Heere mag overgeven in een hele moeilijke weg, dan is dat alleen maar genade. En als je de weg wilt gaan die de Heere wijst, en waarin hij ook meegaat. Hij kloofde het hout tot het brandoffer en maakte zich op en ging naar de plaats die hem God gezegd had. En dat was geen reis van een half uur of een uur, nee. Een reis van 3 dagen. Van Beersheba naar Moria. En in die 3 dagen heeft Abraham goed kunnen overdenken wat van hem gevraagd werd. En aan de 3e dag, toen hief Abraham zijn ogen op en zag die plaats van verre, dan ziet hij daar het gebergte Moria. En dan zegt Abraham tot zijn jongens, blijf gij hier met de ezel, de knechten moeten beneden blijven. En ik en de jongen en Isaac zullen heen gaan tot daar. Als wij aangebeden zullen hebben, ja, wat staat er dan? Dan staat er niet, dan zal ik tot u wederkeren. Maar dan staat er, dan zullen wij tot u wederkeren. Ik en Isaac, mijn zoon. Was dat geen grootspraak? Was dat eigenlijk wel helemaal eerlijk om dat zo te zeggen? Dat kon je toch niet verwachten? Als Isaac als een brandoffer geofferd zou worden, daarboven op die berg Moria, dan zou Abraham toch alleen naar beneden komen. Wel, het geloof van Abraham was heel sterk. En daarvan lezen wij in de Hebreeënbrief hoe dat nu was in het hart van Abraham. Hebreeën 11, vers 17, daar staat: door het geloof heeft Abraham, als hij verzocht werd, Isaac geofferd. En dan staat erbij: en hij die de beloften ontvangen had, heeft zijn enige geborene geofferd. Nou, misschien zeggen de jongens en meisjes, het is toch niet echt gebeurd. Het is echt gebeurd. Abraham heeft Isaac geofferd met zijn hart, uit liefde. En nu mocht Abraham, terwijl hij onderaan die berg stond, en misschien ook al wel voor die tijd, geloven dat de Heere wonderen kon doen. Dat lezen we in vers 18. Tot de welke gezegd was: in Isaac zal u het zaad genaamd worden. Overleggende, daar komt het, overleggende, dat God machtig was hem ook uit de doden te verwekken. God is almachtig. Zelfs al zou Isaac verbrand zijn, dan geloofde Abraham dat de Heere hem terug zou kunnen geven, uit de doden zou kunnen verwekken. En in dat geloof, wat een gave van God is, mocht hij in liefde gaan doen wat de Heere van hem vroeg. Want dan lezen we in onze tekst: en Abraham nam het hout van het brandoffer en legde het op Isaac. Dus Isaac moet dat hout gaan dragen. Een jonge, sterke knaap, misschien een jaar of 17, we weten dat niet precies. Hij moest het hout dragen. En hij zal zelf nog niet geweten hebben dat hij straks op dat hout wordt neergelegd. Abraham nam het hout van het brandoffer en legde het op Isaac, zijn zoon. En hij nam het vuur en het mes in zijn hand. Een pot met gloeiende kolen, ijzeren pot, zo zeggen de verklaarders. Daarin kon je dus vuur meenemen en het mes. Wat moet er niet door het hart van Abraham zijn heen gegaan aan de ene kant? Aan de andere kant, overtuigd van de almacht van God. Hij kon Isaac uit de dood teruggeven. En zij beiden gingen tezamen. En dan komt die vraag, die hele begrijpelijke vraag van Isaac. Isaac zal wel vaker meegemaakt hebben dat Abraham een brandoffer ging offeren. En dan namen ze een lam met zich mee. Maar nu was het alleen maar hout. Dat vuur en dat mes. Maar geen lam. Hoe zou dat moeten? Toen sprak Isaac tot Abraham zijn vader en zeide: mijn vader. En hij zeide: zie, hier ben ik, mijn zoon. En hij zeide: zie het vuur en het hout. Maar waar is het lam tot het brandoffer? En dan mag Abraham in geloof en vertrouwen op de Heere antwoorden: God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. De Heere zal daarvoor zorgen. Ook al wist Abraham nog niet hoe dat zou gaan, hij mocht het hier zeggen. De Heere gaf hem dat te spreken. Zo gingen zij beiden tezamen. En dan komen ze daar aan. Vers 9. De plaats die God gezegd had. En Abraham bouwde al daar een altaar. Stenen zal hij bijeen vergaderd hebben, zodat er een altaar ontstond. En hij schikte het hout en bond zijn zoon Isaac. Dat is wat. Zoals een dier gebonden werd, als het geslacht en geofferd zou worden, zo wordt Isaac hier gebonden. En legde hem op het altaar boven het hout. En dan komt de vervulling. De Heere gaat inderdaad zorgen voor een dier dat in de plaats van Isaac geofferd zal worden. En Abraham strekte zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar dan gaat Christus spreken van de hemel. De engel des Heren, dat is Christus, riep tot hem van de hemel en zeide: Abraham, Abraham. En hij zeide: zie, hier ben ik. Ik wil doen wat u van me vraagt, betekent dat opnieuw. Toen zeide hij, dat is Christus, strek uw hand niet uit aan de jongen en doe hem niets. Want nu weet ik dat gij Godvrezende zijt en uw zoon uw enige van mij niet hebt onthouden. Met zijn hart had hij Isaac al geofferd, maar in het geloof en de overtuiging dat God Isaac hem uit de dood zou kunnen teruggeven. En dan zorgt God voor die ram. Want dat lezen we in vers 13. Toen hief Abraham zijn ogen op en zag om en zie, achter was een ram in de verwarde struiken vast met zijn hoornen. Die ram kon niet meer loskomen uit die struiken. Daar had de Heer nou voor gezorgd. Dat is niet maar toevallig. De Heer gaat over alle dingen. En Abraham ging en nam die ram en offerde hem ten brandoffer in de plaats van zijn zoon. Isaac werd losgemaakt, mocht van dat altaar afkomen. En die ram werd in zijn plaats gedood, geofferd, verbrand. En Abraham noemde de naam van die plaats: de Heere zal het voorzien. Want God had voorzien in dat offer, had daarvoor gezorgd. Dat is nou Gods liefde en ontferming. En dan staat er waarom heden ten dagen gezegd wordt: op de berg des Heren zal het voorzien worden. Dat wil zeggen, de Heere zorgt als het moeilijk is. Denk eens terug aan Abraham. Toen het offer van Isaac gevraagd werd, heeft de Heere toen niet gegeven wat nodig was? Die ram gegeven in zijn plaats. En daar ging nu zo'n rijke prediking van uit. De Heere geeft in zijn liefde wat nodig is onder moeilijke omstandigheden op het gebed. Welke de moeite en de zorgen ook zijn. Betreft immers niet alleen de gezondheid. Kan ook het zakenleven wel zijn. Zorgen om je kinderen, om je kleinkinderen. De Heere zal erin voorzien. Bij hem is uitkomst te vinden. Buig dan de knieën voor hem die ervoor gezorgd heeft dat in plaats van Isaac die ram geofferd werd. Vervulling. De diepste vervulling vinden we in Christus. En dan mogen wij op deze tweede Adventszondag bijzonder bij stilstaan. En dan zien wij in Abraham iets van God de Vader oplichten. Het zware offer van zijn enig geboren zoon zal werkelijkheid worden. We hebben daar vorige week iets van gezegd. Dat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest overlegd hebben over de zaligheid van zondaren. Hoe dat nu zou moeten met behoud en opluistering van al de eigenschappen van God. Dus dat er aan Gods rechtvaardigheid niet tekort gedaan zou worden. Hoe kan er dan barmhartigheid bewezen worden? Wel, dat kon nu alleen wanneer de Vader zijn enig geboren zoon zou geven. En dat is onbegrijpelijk grote liefde. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Abraham was in zichzelf een zondig mens. En aan de heilige God heeft hij met zijn hart zijn zoon geofferd. God is de heilige. En hij geeft zijn enig geboren zoon voor grote zondaren en zondaressen, voor opstandelingen. Dat is nou het rijke adventsevangelie. Voor mensen die uit zichzelf God nooit zullen zoeken, hem nooit zullen eren, de zoon nooit zullen kussen, die opstandelingen zijn, die de wapens van verzet in Adam opgenomen hebben tegen God om ze nooit meer neer te leggen. En nu is het als het ware de beledigde partij God zelf die zorgt voor verzoening. God de Vader heeft er het allerliefste voor over wat hij heeft. Zijn enige geboren zoon. En hij heeft zijn zoon gegeven. En God de Zoon heeft er ook alles voor over. Om verloren zondaren en zondaressen te zaligen. Hij wilde mens worden. En hij is ook mens geworden. We mogen dat met de kerstdagen gaan herdenken. Hoe de Heere Jezus in Bethlehem geboren werd. En gij zult zijn naam heten Jezus. Waarom? Omdat hij de zaligmaker is. Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Is dat nou niet onuitsprekelijk groot? Dat God in zijn onbegrijpelijk grote liefde en ontferming zijn enig geboren zoon geeft. Hij moest werkelijk geofferd worden. Al de offers van het Oude Testament vinden in hem zijn vervulling. Hij heeft zijn leven afgelegd. Hij heeft zijn bloed gestort. En dan denk ik aan Abraham, die dat hout op de rug van Isaac geladen heeft. Daarin zien we toch, jongens en meisjes, iets van Christus die het kruishout gedragen heeft, die de vloek op zich genomen heeft om zegen te verwerven voor mensen die niets anders dan de vloek verdiend hebben. Dat is nou het Adventsevangelie. Al de zonden van al die mensen die zalig zullen worden, op hem geladen. De overtredingen van grote zondaren en zondaressen. Niet alleen de overtredingen van Abraham, ook de overtredingen van Manasse, een hele goddeloze koning. De overtredingen van die moordenaar, die ook heel veel kwaad had gedaan. Onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Hij de vloek en het oordeel gedragen. We lazen zojuist dat Isaac gebonden werd. Hij verzette zich niet. Hij probeerde niet eraan te ontkomen. Had hij op zichzelf genomen misschien best gekund. Sterke jonge man immers. En dan zo'n oude vader. Meer dan 100 jaar oud. En toch zich niet verzet. Tekent dat ook niet de liefde, de gehoorzaamheid en het geloof van Isaac? Christus heeft zich ook niet verzet. Hij heeft niet geprobeerd onder het lijden uit te komen. Hij trad die bende soldaten zelfbewust tegemoet. Uit liefde. Uit liefde tot zijn vader niet alleen, maar ook uit liefde tot verloren zondaren en zondaressen. Hij liet zich binden, opdat zij die zichzelf gebonden hebben in Adam en die banden nooit meer los kunnen maken, losgemaakt zouden worden. Want dat heeft hij verdiend. En daarom kan het nog, geliefde gemeente, voor de grootste zondaar hier op Urk, op heel het wereld rond, wat we ook gedaan hebben. De liefde van Christus is zo groot, dat er bij hem ontferming, vergeving, verzoening en eeuwig leven is te vinden. We mogen komen onder de prediking van het rijke Advents-evangelie. En ik las het nog met de belijdeniskatechizanten gisteren uit de Dordtse leerregels. De Heere ziet graag dat geroepenen komen. En we worden allemaal geroepen om de Heere te dienen. En het is hem aangenaam dat de geroepenen komen en gaan geloven in God, in Christus. Het alleen van die enige en volkomen zaligmaker verwachten. Christus, hij liet zich binden. Hij kon al die soldaten in één ogenblik in de hel werpen. Ze vielen toch achterover. Dat is een blijk van zijn almacht. Maar hij liet zich binden. Hij liet zich meevoeren. Hij liet zich veroordelen. En zoals Isaac nou gelegd werd op dat hout, zo werd de zaligmaker aan het kruishout genageld. En daar, aan dat kruishout, heeft hij de volle toren van God ondervonden. Nadat hij dat ook al ondervonden had in de hof van Gethsemane, waar hij bloed zweette, bijzonder ook aan het kruis. Daar is sprake geweest van de nederdaling ter helle. De helse benauwdheid die gekomen is over ziel en lichaam. Die drieurige duisternis, de Godverlatenheid. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Hij heeft de nabijheid God voor Godverlaters verdiend. En daarom, Godverlaters, ga tot hem, zie op hem, strek uw hand naar hem uit, bij wie zaligheid te vinden is voor mensen die dat totaal niet verdiend hebben. En nu is Isaac als het ware uit de dood wedergegeven. Ook dat lezen wij in de Hebreeënbrief, waaruit hij hem, vers 19 van Hebreeën 11, waaruit hij hem ook bij gelijkenis wedergekregen heeft. Is zijn hart al geofferd en hem toch teruggekregen. De Heere Jezus echt zijn leven afgelegd, echt zijn bloed gedort, maar ten derde dagen opgewekt uit dood en graf. Opgestaan om ten hemel te varen. Om vanuit de hemel zondaren en zondaressen te zaligen. Om Gods liefde in hun hart uit te storten. En zo zullen veel zondaren zalig worden. Want de Heere gaat door met zijn werk. En dat niet met schending van de deugden van God. Maar Gods rechtvaardigheid wordt verheerlijkt in de vrede en de zaligheid die hij schenkt. En daar gaan we van zingen. Vierde vers van Psalm 85. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. De vrede met een kus van het recht gegroet. Het vierde vers van Psalm 85. vervulling in het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. En dat brengt tot verwondering onze laatste gedachte. Johannes de Doper heeft het mogen zeggen: zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Al die offerdieren van het Oude Testament hebben geen verzoening kunnen bewerken, hebben de vrede niet tot stand kunnen brengen tussen God en opstandige mensenkinderen. Maar Johannes de Doper mocht het zeggen: zie het Lam Gods, het enige lam dat de zonde der wereld wegneemt. Een zondige wereld, een wereld vol van ongerechtigheid. Dat geldt ook die wereld van binnen, die we allemaal in het klein met ons omdragen van nature. Want we worden allemaal in zonde ontvangen en geboren. Zoals we op deze wereld komen, gaat ons hart ook uit naar deze zondige wereld. Maar nu is het God die verlossing, die verzoening, die vergeving heeft uitgedacht. En daartoe zijn Zoon op deze aarde gezonden heeft uit liefde. Zie het Lam Gods, het door God daartoe verkozen lam, het door God gestuurde lam, het door God gegeven lam, het door God overgegeven lam, tot in de kruisdood toe, tot in de helse smarten toe, opdat er verzoening, opdat er vergeving zou zijn. Dat is nou het rijke Adventsevangelie. En dat rijke Adventsevangelie heeft de apostel Paulus ook mogen prediken. Er is verzoening. Dat dient in de prediking naar voren te komen voor de grootste zondaren en zondaressen. En als Paulus daarvan spreekt in 2 Korinthe 5, dan doet hij dat heel bewogen. Hij mag een instrument zijn in de hand van God om die verzoening te prediken. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Dus die verzoening gaat niet uit van die vijandige wereld, nee, die gaat uit van God. Hij heeft zijn enige geboren zoon gezonden, hun zonden hun niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade. Wij bidden van Christus wegen: laat u met God verzoenen. Is dat nou geen reden tot verwondering? Dat de Heere door middel van Paulus als het ware bidt en door middel van zijn knechten verzoekt. Ja, we mogen misschien wel zeggen smeekt. Zoek de verzoening toch bij mij. Laat u met God verzoenen. Dat woord komt tot ons allemaal vanavond. Zoals we op deze wereld komen, leven wij in een onverzoende staat met God. En als dat zo doorgaat, geliefde gemeente, zeg het met pijn in mijn hart, als dat zo doorgaat, dan ziet u aan het Lam Gods op Golgotha wat dat zal betekenen. De toren van God. Haast u toch om uw levens wil. Laat u met God verzoenen. Zoek vergeving bij die God die de verzoening heeft uitgedacht. De verzoening heeft doen verwerven door zijn Zoon. En die verzoening ook toepast door de werking van de Heilige Geest in het hart. Daar spreekt de apostel Paulus ook van, hoe dat nou kan. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Is dat geen reden tot verwondering? Hij die geen zonde gekend heeft, Christus, tot zonde voor ons gemaakt. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Luther sprak van een wonderlijke ruil. Hij, Christus, mijn zonde. En ik, zijn gerechtigheid. Er is verzoening voor de grootste der zondaren. Laat u dan met God verzoenen. En die verzoening, dat betekent niet alleen dat er voor de eerste keer gezien mag worden met het oog des geloofs, dat er vergeving verworven is door de Zoon van God en dat die vergeving ondervonden en in verwondering aanvaard mag worden. Maar telkens opnieuw is verzoening nodig. Er gaat geen dag voorbij of zonden worden gedaan. Dat gold Abraham, dat geldt ieder die de liefde van God in zijn hart en leven mag kennen, dan doet de zonde juist zo'n pijn. Vooral als je ziet wat hij de Zoon van God gekost heeft en wat het God de Vader gekost heeft. Het liefste wat hij had overgegeven tot in de kruisdood toe. En de Zoon van God, de toorn van God, ten volle gedragen. O, dan brengt dat op de knieën. Heere, geef mij toch kracht om tegen de zonde te strijden. Om uit liefde te mogen doen wat gij vraagt. En dan zal de Heere in alle dingen voorzien. Dan is er bij hem niet alleen vergeving, maar dan is er bij hem ook kracht te vinden. De Heer is een toevlucht en sterkte, krachtiglijk bevonden, een hulp in benauwdheden. Dan maakt hij het waar. Hij kan en wil en zal in nood. Kan, hij is de Almachtige, wil, hij heeft lief met een eeuwige liefde. En zal, dat is zijn trouw. Hij volvoert zijn woord. Zoals uit Isaac uiteindelijk de zaligmaker geboren is, zo zal de Heere nooit begeven en nooit verlaten in de strijd tegen de Satan, de wereld en de zonde. Hij kan en wil en zal in nood. Zelfs bij het naderen van de dood volkomen uitkomst geven. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, heb ootmoedig dank voor alles wat u gaf. Zegen het uwe. Vergeef het zondige en gebrekvolle. Wees door uw Heilige Geest de naprediker in ons hart. Gedenk in de week die komen gaat. In het maatschappelijke, in het ambtelijke werk, bij de opvoeding, bij het geven en volgen van onderwijs. Als er een huwelijk gesloten zal worden, Maar ook als de gang naar de dodenakker gemaakt moet worden, als we ernstig ziek zijn, dat het verwacht mag worden van u. Gij kunt en wilt toch in alles voorzien. En de meest moeilijke wegen, als gij daarin meekomt, dan zullen ze toch vrucht mogen afwerpen. Dan zal de liefde die gij uitgestort hebt in het hart en het geloof mogen schitteren tot eer van uw naam. Bewaar voor gevaren die altijd en overal omringen. Op het water, op het land of waar we ook zijn. Bewaar bovenal voor een onverzoend sterven. Dat smeken wij van u alleen uit genade om Christus wil. Amen. Onze slotzang is het vierde vers van Psalm 40. Brandofferen, nog offer voor de schuld voldeden aan uw eis, nog eer. En wat er verder volgt uit het vierde vers van de 40ste psalm. Ontvang nu hier thuis, of waar u ook bent, de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. en geve u vrede. Amen.